Dit is Telejak. Hoe zo? Met Rob Buiter.
Goedenavond, u luistert naar een speciale uitzending van Hoezo. We praten vanavond met de man die door het tijdschrift Time werd gekozen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen op aarde. En wat heeft hij dan gedaan om die plek te bereiken? Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Hij knabbelt al jaren aan de kloof tussen mens en dier. Na agressie, politiek gekonkel en zelfs flower power laat hij in zijn nieuwste boek zien dat ook dieren empathie bezitten. Het nu volgende gesprek met de Nederlands-Amerikaanse hoogleraar psychologie Frans de Waal werd vorige maand opgenomen in de studio van de collega's van Radio Noord in Groningen, toen hij even in Nederland was voor de promotie van zijn boek Een tijd voor empathie. Ik vroeg de Waal als eerste hoe ik kan zien dat een dier empathie bezit.
Bij alle zoogdieren is vastgesteld dat ze gevoelig zijn voor de gemoedstoestand van anderen en dat ze daardoor beïnvloed worden. Er is zelfs een artikel verschenen laatst in het blad Science over empathie bij muizen. En wat ze in dat geval hadden is dat ze in een laboratorium waar ze pijnonderzoek doen, dat ze vonden dat muizen die andere muizen in pijn hebben gezien, het is visueel, anderen gezien hebben in pijn, die zijn meer gevoelig voor pijn zelf. Dat heet gemoedsoverdracht. En gemoedsoverdracht is waarschijnlijk kenmerkend voor alle zoogdieren. Nou, dat is de meest basale vorm van empathie. Ik wil niet zeggen dat muizen zich kunnen verzetten in de situatie van iemand anders en dat soort meer complexe dingen. Maar de eenvoudige vormen van empathie zijn bij alle zoogdieren te vinden.
Ja. Nou, we komen dit hele uur nog te spreken over meer voorbeelden van empathie bij dieren. Met name over apen, want dat is je belangrijkste onderzoeksobject. Hoe moet ik me je werksituatie voorstellen? Hoe zit je dagelijks tussen de apen? Of is dat inmiddels meer dat de studenten het werk doen en de professor doet het uitwerken?
Wel, ik heb twee plekken. Ik heb een laboratorium met kapucijnapen. En dat laboratorium klinkt misschien slecht, maar dus ze hebben binnen- en buitenverblijven. En ze zijn getraind om aan bepaalde testen mee te doen. En dan sturen ze weer terug naar hun groep waar ze bij horen. Dus dat is een kapucijnapen-onderzoeksplek die we hebben.
En dan kapucijnapen, bedoel voor wie ze niet kent?
Het zijn kleine apen, Zuid-Amerikaanse apen, met lange krulstaarten waaraan ze kunnen hangen, dus grijpstaarten. En hebben ze de grootste herseninhoud voor hun lichaamsgrootte van alle primaten. In feite groter zelfs dan een chimpansee. Het zijn hele, hele erg slimme apen. En vroeger heette dat de organ grinder. Zo heet dat de orgel. Ze draaiden het orgel op straat. Dat zijn de kapucijnapen. En dan heb ik een veldstation. Want Jurkjes Primate Center is heel erg groot. En we hebben een veldstation waar we duizenden apen hebben. En daar heb ik chimpansees zitten. En dat zijn echt hele grote buitenverblijven waar de chimpansees, omdat Georgia heeft heel goed klimaat, voor het grootste deel van het jaar gewoon buiten zitten.
Ja. Ik zei het net al even, als we het over empathie hebben, dat is met name iets. Met name is overdreven, maar vrouwen bezitten meer empathie dan mannen, hè?
Wel, ik denk dat dat komt. Maar de oorsprong van de empathie, denk ik, dat komt van moederzorg. Want voor alle zoogdieren geldt dat moederzorg obligaat is. En dus het vrouwtje moet gevoelig zijn voor haar nakomelingen. Koud zijn, in gevaar zijn, hongerig zijn. En dan moet ze gelijk op reageren. En als ze niet gelijk reageert, dan verliezen ze. Dus er staat hele hoge selectiedruk op het gevoelig zijn voor de emoties van de nakomelingen bij de zoogdieren. En dat is waarschijnlijk ook waarom vrouwen meer empathisch zijn dan mannen. Dat is ook waarom oxytocin, hetgeen een moederhormoon is. Oxytocin heeft een effect op empathie. En dat kun je ook bij volwassen mensen vaststellen. Dus wat bijvoorbeeld economen doen aan spelletjes tegenwoordig is wel grappig. Zetten ze een stel mensen rond een tafel die een economisch competitief samenwerkingsspel moeten doen. En als je mensen inspuit met oxytocin. En inspuiten betekent in de nostrils, weet dat, in de neusgaten.
In de neusgaten, ja.
Zodat dat rechtstreeks naar de hersenen gaat. Dan vertrouwen ze elkaar meer en zijn ze aardiger met elkaar en werken ze beter samen. En dus oxytocin, hetgeen een heel antiek hormoon is wat bij alle zoogdieren voorkomt, heeft een direct effect op empathie.
En dat kan je snuiven blijkbaar. Dus jouw bewijs van spreken in luchtverfrissers kunnen doen om de sfeer in het gebouw te verbeteren?
Wel, ik zou daar heel erg aarzelend over zijn. Want mensen zeggen wel eens van, dat betekent dus dat we moeten zorgen dat iedereen elke ochtend oxytocin krijgt. daar ben ik het niet mee eens. Ja. Want je moet empathie altijd selectief toepassen. En dus als ik, laten we zeggen, als ik in een hoog empathisch niveau door de straat ga lopen, dan wordt er natuurlijk ook voor. Dan zijn er ook mensen die daar profijt van trekken. Er zijn mensen die geen goede bedoelingen hebben. En die denken,
dus die misbruik maken van jouw empathisch vermogen.
Ja, die zeggen dan van die dwaal die trapt toch overal in. Dus laten we hem dit maar eens proberen te verkopen of zo, weet je wel. En, of nog erger, er zijn erger dingen denkbaar. En dus empathie is een goede eigenschap. Maar dat wil niet zeggen dat er geen grenzen aan zijn en dat je het niet selectief moet toepassen.
Nee. Maar het is in ieder geval duidelijk dat waar andere boeken testosteron misschien centraler stond. En alfa-mannetjes draait het nu meer om de vrouwen en om het, ja, tussen aanhalingstekens, vrouwelijke hormoon oxytocine.
Ja.
Ja, een collega die ik vertelde dat ik je ging interviewen, die zei van, dan moet je hem toch eens vragen. Want ik hoor hem altijd alleen maar over alfa-mannetjes en dat soort termen. Waar is plek voor de vrouw in de wereld van de Waal?
Oh, ik heb tenslotte ook over bonobos geschreven. En dat is al 15 jaar geleden. En bonobos is een vrouwelijk gedomineerde samenleving. Nee, ik ben nooit verlegen geweest over de rol van de vrouw in de primatensamenleving. Maar ik ben wel mijn carrière begonnen met chimpanseepolitiek. En dat is natuurlijk wie is alpha man en wie is de baas en hoe word je de baas enzovoort. Dat is het oude onderzoek wat ik deed hier in Arnhem op de dierentuin.
Ja, en daar spelen zaken als macht en agressie meer een rol.
Ja.
Maar wat was nou het eerste moment dat je realiseerde van die apen die bezitten hetzelfde type empathie wat mensen hebben?
Wel, ik was al heel lang bekend met het verschijnsel van wat we noemen troostgedrag. Is dat na een ruzie tussen chimpansees, degene die verloren heeft, die zit vaak te krijsen en die zit dan in een hoek. En dat anderen erop afgaan en er een arm omheen leggen en hem proberen te kalmeren enzovoorts. En dat troostgedrag heb ik altijd interessant gevonden. Het is in feite helemaal niet zo wijd verbreid. Het bestaat bij de mensapen, het bestaat bij olifanten en dolfijnen, maar het bestaat bij een heel beperkt aantal soorten. Maar het verband met empathie legde ik in die tijd niet. Ik noemde het gewoon wat het was, troostgedrag. En,
want dat het troostgedrag is, dat is evident. Ik bedoel, dat ziet iedereen die voor het eerst apen bekijkt.
Wel, het is een kalmerend gedrag. Het kalmeert degene die aangevallen is of die uit een boom gevallen is of wat er ook gebeurd is. En toen bezocht ik een conferentie over kindergedrag, waar een kinderpsycholoog uitlegde hoe zij empathie mat bij jonge kinderen, heel jonge kinderen. Dat is wel komisch, want kinderen van 1 jaar oud, daar werd in die tijd, dit is lang geleden, werd van gezegd dat het zelfzuchtige monsters waren. Dus kinderen die heel klein zijn, die waren of robotachtig in hun gedrag, of ze waren volkomen zelfzuchtig en geen greintje empathie of sympathie kwam er bij hen voor.
Dat zou pas op latere leeftijd ontwikkelen.
Ja, en zij toonde aan in feite met haar onderzoek dat al een 1-jarig kind, als je in de familie mensen instrueert om te huilen en te doen alsof ze ziek zijn, een 1-jarig kind gaat al op ze af en legt de handen op hun knieën en kijkt naar hun gezicht. En dus zij vond dat er al troostgedrag en empathie vormen waren bij heel jonge kinderen. En toen zij dat zo beschreef, toen dacht ik van, well, dat gedrag, dat ken ik heel goed.
Dat zie ik ook bij mijn chimps.
Ja, dat is hetzelfde gedrag wat ik zie. En als dat empathie genoemd wordt bij de kinderen, en dat is wat het genoemd wordt, dat noemen ze sympathetisch, concern, hoe zeg je dat? Bezorgd zijn.
Bezorgdheid, ja.
Ja, sympathetische bezorgdheid. Als dat is wat ze het noemen, dan kan ik die term ook gebruiken voor chimpansees. Dan kun je natuurlijk zeggen dat voor chimpansees moet je niet dezelfde termen gebruiken als voor mensen. Maar daar heb ik een hele andere houding dan veel wetenschappers. En ben ik in zekere zin een echte Darwinist. Ik vind als twee soorten die nauw met elkaar verwant zijn, en de mensen en de chimps zijn ontzettend nauw met elkaar verwant. Als twee soorten nauw met elkaar verwant zijn en ze vertonen ongeveer hetzelfde gedrag onder ongeveer dezelfde omstandigheden, dan moet je komen met eenzelfde hypothese voor de twee soorten gedragingen. Dat is heel oneconomisch om dan te zeggen, dan bij chimpansees is het dit en bij mensen is het dat. En dat is natuurlijk ook wat Darwin zelf zei. En de psychologen hebben ons proberen daaruit te praten. Die hebben gezegd, antropomorfisme moet vermeden worden.
Ik wou zeggen, ik bedoel, 30 jaar terug, dat is waarschijnlijk de tijd waar we nou zo'n beetje over praten. De Arnhem-jaren, dat was toch iets van 30 jaar geleden?
Dus de psychologen waren heel erg tegen antropomorfisme. Maar dat is in feite een manier om de scheidslijn te bewaren die er volgens mij niet is. Dus dat was een poging om te proberen tegen Darwin in te gaan en te zeggen van er zijn sterke mens-dier onderscheiden. En van alles wat we weten van de neurowetenschappen en de biologie klopt daar helemaal niks van dat onderscheid.
Ja, dus die scheidslijn die werd voor het eerst...
Die wordt vervaagd, die wordt steeds meer vervaagd. En de neurowetenschappers, ik heb het zelf gedaan als gedragsbioloog, maar de neurowetenschappers werken er heel hard aan mee tegenwoordig. Want die laten zien dat bijvoorbeeld empathische reacties in bepaalde delen van de hersenen plaatsvinden, die ook actief zijn bij dieren onder dat soort omstandigheden.
Ja, het is inderdaad gewoon, je praat net al over op niveau van hormonen, maar ook op niveau van hersenactiviteit, wat we dus tegenwoordig kunnen...
Ja, dus oxytocin is al een heel duidelijk voorbeeld natuurlijk.
Ja, ik probeer er even een voorbeeld bij te zoeken, want het gaat echt heel ver, hè. Even kijken, bladzijde 132. Ik lees even een voorbeeld uit het boek voor. Mm-hmm. Van achter tralies kon een chimpansee een kameraad zien worstelen om een deur open te krijgen die toegang gaf tot een kamer waar, naar ze beiden wisten, voedsel lag. De kamer was echter afgesloten en hij was alleen toegankelijk als een ketting die de deur blokkeerde werd verwijderd. Maar die ketting was buiten het bereik van de kameraad. Alleen de eerste chimp kon hem losmaken. De uitkomst van dit experiment verbaasde zelfs mij, aangezien alle voedsel naar de kameraad ging. Wist ik niet waar dit op uit zou draaien. Maar de resultaten waren ondubbelzinnig. De ene chimp verwijderde de pin die de ketting op zijn plaats hield en maakte dus zijn kameraad zodoende mogelijk het voedsel te bereiken.
Mm-hmm.
Zover gaat empathie dus dat de ene aap...
De ander helpt.
De ander helpt om een deur open te maken waar voedsel achter ligt, terwijl die daar zelf geen enkel belang bij heeft.
Dat soort proeven zijn. Er zijn nou 5 experimenten. Wij hebben zelf gedaan met kapucijnapen. Dit is een experiment met chimpansees. Dus het is niet alleen maar verhalen die er zijn. Er zijn volop verhalen over apen die elkaar helpen. Maar er zijn tegenwoordig ook experimenten die aantonen dat ze bereid zijn, zonder dat ze er zelf ook maar iets voor krijgen, voor iemand anders iets te doen.
Ja. Wat vind je zelf een van de meest sprekende voorbeelden van... dit is zo overduidelijk empathie. Er is geen twijfel dat die grens tussen mensen en dieren...
Wel, ik ben altijd getroffen door de meer complexe vormen van empathie. Want de simpele vormen zijn tegenwoordig aangetoond. En dat doen we allemaal. En dat zijn in feite wat ik noem altruïsme met lage kosten. Want altruïsme met hoge kosten, zoals bijvoorbeeld een man die een gebouw inrent waar kinderen in de vlammen zijn en hij trekt ze uit het vuur, wijze van spreken, dat is altruïsme met hoge kosten. Daar kunnen we geen experiment aan doen. Want niemand zet een experiment op waarin kinderen in een gebouw zijn wat we in de fik steken en dan kijken wat er gebeurt.
Nee, dus, worden dat soort parallellen met diergedrag ook niet...
Het probleem is dat zowel voor mensen als voor dieren de hoge kosten altruïsme hebben we alleen maar anekdotes voor. Want niemand is bereid om experimenten te doen.
Het is ethisch niet verantwoord
niet met mensen en niet met dieren. Maar we hebben talloze anekdotes. Dus laat ik er één vertellen. Bijvoorbeeld, dit is in een Zweedse dierentuin waar een jonge chimpansee aan het stikken was, want hij had een touw rond zijn nek, 2 keer dubbel rond zijn nek geslagen. En hij hing in de touwen, bij wijze van spreken, en hij was aan het stikken. En niemand kon er iets aan doen, want je kunt als mens niet zomaar bij chimpansees naar binnen lopen. Want het is veel te gevaarlijk. Maar de alfaman van de groep, die ging op het jongen af en die tilde hem op, zodat hij de druk van de touwen afnam. En met zijn andere hand, zijn vrije hand, haalde hij het touw rond de nek weg. En toen zette hij het jongen weer neer. Nou, dat is heel intelligent hulpverlening. Om dat te doen moet je A, een emotionele neiging hebben natuurlijk om te helpen. Dus dat is waar de empathie belangrijk is. Maar je moet ook de intelligentie hebben om de juiste hulp te verschaffen. In plaats van aan het jong te gaan zitten trekken, waarmee hij hem doodgemaakt zou hebben, deed hij de juiste oplossing. En dat soort dingen, dat vereist een zekere perspectiefname. En daar zijn mensapen heel sterk in. Dat komt veel meer voor bij mensapen dan bijvoorbeeld bij honden of bij kleinere apen.
Dus perspectiefname, je kunnen verplaatsen in de situatie van de ander. Logisch redeneren van wat gebeurt er als dit dan dat.
Ja, dus niet alleen een algemene aangeboren hulprespons vertonen, maar echt beoordelen wat de beste hulprespons is onder deze omstandigheden.
Hoezo? Nu ook als podcast. Kijk op www.hoezoradio.nl.
Het gaat ook nog verder. Dieren, zo beschrijf je in je boek, hebben ook echt gevoel voor onrecht.
Mm-hmm. Ja. Wel, dat is een andere zaak. Dat is heeft minder met empathie te maken. Maar dat heeft te maken met wat ik krijg versus wat jij krijgt in een bepaalde samenwerkingsverband. En dat hebben wij ontdekt, dat is nou 5 of 6 jaar geleden, dat kapucijnapen heel gevoelig zijn voor de voedselverdeling. En dat als iemand iets beters krijgt dan jij, dan in feite accepteer je niet wat je krijgt. En dat gevoel voor gerechtigheid is heel belangrijk. Zeker op het ogenblik, bijvoorbeeld in de samenleving. Nu wij allemaal reageren op de bonussen in Wall Street of in Nederland, misschien de bonussen voor de bankiers. Dat soort gevoeligheid, waar we denken van waarom krijgen zij zoveel en ik krijg niks, weet je wel. Dat soort gevoeligheid hebben we nou bij apen aangetoond, ook op dezelfde manier. Ja,
ja, dat zie je gescheiden van empathie. Ik bedoel, dat vereist toch ook een bepaalde perspectiefname van hey, hij doet hetzelfde en krijgt meer dan ik.
Het vereist vergelijken van wat jij krijgt met wat iemand anders krijgt en wat je gedaan hebt. Dus daar wordt ook steeds meer onderzoek aan gedaan, ook met honden nu. Maar er wordt onderzoek aan gedaan van wat begrijpen ze nou precies van deze situatie. Maar in ieder geval wat ze zeker begrijpen, dat weten we, is dat ze iets, als ze iets minder krijgen dan iemand anders, zijn ze er niet tevreden over.
Ja, en hoe uiten ze dat?
Wel, bij kapucijnapen, wat we deden is, we gaven twee apen die naast elkaar zaten voor dezelfde taak, gaven we ze verschillend voer. En de een kreeg bijvoorbeeld druiven en de ander kreeg stukjes komkommer. En druiven zijn zoveel beter dan stukjes komkommer. Dus de apen zijn helemaal bereid om te werken. Als ze allebei komkommer krijgen, zijn ze helemaal bereid om die taak te doen. Maar als een van de twee druiven krijgt, dan degene die komkommer krijgt, die raakt helemaal overstuur en die gooit het voer weg en die gooit de taken die we hem geven weg. En dat is in feite ook met honden gedaan nu. Dus er is nou onlangs een experiment gedaan met honden, waarbij honden een pootje moesten geven aan de experimentator. En dat waren dan altijd twee honden naast elkaar die elkaar kenden. En als je de twee honden geen enkele beloning geeft, dan doen ze het 25 keer achter elkaar.
Bleef een keurig pootje geven.
Is er geen probleem met ze. Uit aardigheid doen ze het dan, weet je wel. Maar als je één van de twee honden gaat belonen, systematisch, en de ander niet, degene die dan niks krijgt, die houdt er op een gegeven moment mee op. En die verrekt het om het te doen.
Dat was natuurlijk I Wanna Hold Your Hand van de Beatles. En deze muzieksuggestie komt uit het boek Een Tijd voor Empathie van de Nederlands-Amerikaanse hoogleraar psychologie Frans de Waal hier te gast.
Hoezo Radio. Wij doen niet moeilijk over wetenschap. Kijk op www.hoezoradio.nl.
Professor de Waal, dit nummer grijpt eigenlijk terug op de basis van empathie. En ook van, nou ja, in het boek beschrijf je verliefdheid. Uh-huh. Op het moment dat we verliefd zijn, willen we eigenlijk maar één ding. En dat is terug naar die moederschoot. I wanna hold your hand. En dat is ook waar de empathie vandaan komt, zei je eerder al.
Ja, ja, dus moeder-kindband is in feite het voorbeeld wat we gebruiken voor allerlei andere banden die we hebben. En niet bewust noodzakelijk, maar dat is aanwezig tussen alle andere banden. En dus bijvoorbeeld de band tussen twee verliefden is heel vergelijkbaar met de moeder-kindband in veel opzichten. Dus dat we elkaar te eten geven bijvoorbeeld, alsof we zelf niet kunnen eten. Dat we mekaars hand vasthouden. Dat we onze stem verhogen en praten tegen elkaar alsof we baby's zijn, weet je wel. Ja. Dat soort dingen doen de mensen, ja.
Ja, dus ja, daarmee zeg je eigenlijk, empathie heeft een heel fundamenteel biologisch nut.
Ja, empathie, de oorsprong is, als bij de moederzorg is, heeft het natuurlijk enorm veel nut. En dan bij alle andere banden, we zijn tenslotte groepsdieren.
Ja, ik wil zeggen, dus, kun je het ook niet verklaren uit kuddegedrag. Ik bedoel, het is handig voor een lid van de kudde om in te voelen wat de rest van de kudde, of wat een andere kudde
wel, de manier waarop het werkt, ja, daar is kuddegedrag bij belangrijk. Want synchronisatie en motor mimicry, zoals dat heet, is dat bijvoorbeeld als je spreekt met iemand die een trieste uitdrukking heeft, neem je zelf ook een trieste uitdrukking aan. Of synchronisatie in het algemeen. Als je loopt naast iemand, neem je dezelfde passen aan als die persoon. Dus synchronisatie ligt aan de oorsprong. Maar als je vraagt wat het nut is van empathie, dan denk ik dat als je een groepsdier bent, laten we zeggen, je bent een mens die leeft in een kleine gemeenschap en je gaat, laten we zeggen, je bent een man, je gaat regelmatig op jacht met 5 andere mannen. Zelfs dan zijn die 5 andere mannen ook jouw competitie en jouw rivalen binnen de groep. Je bent afhankelijk van hen. En dus moet je oppassen dat ze. Je hebt er geen belang bij dat ze overlijden of ziek worden of niet meer mee kunnen. En dus je ontwikkelt daar ook een gevoeligheid. Een gevoeligheid die vermengd is met je eigen belang. En dat is soms wat gebeurt in de literatuur. Ze zeggen van, is het of altruïstisch of selfish? En mijn idee is eigenlijk dat
een delicate balans.
Die twee lopen altijd door elkaar heen. Dus, ja. Er zijn geen dingen die puur altruïstisch zijn. En er zijn geen dingen die puur zelfzuchtig zijn. Want we zijn groepsdieren.
Ja, je beschrijft het in het boek ook uit de tijden van jagers-verzamelaars. Twee jagers in hun uppie kunnen misschien allebei een haas vangen. Maar als ze samenwerken kunnen ze een hert krijgen. Ja, en dan hebben ze heel veel meer te eten.
Hebben ze veel meer, ja.
Ja, maar is het nodig om empathie tot zulke elementaire dingen terug te brengen als nou ja, het nut verklaren uit moederzorg en uit groepsgedrag om de twijfelaars over de streep te trekken? Want we zeiden het ook al eerder, met name psychologen, die moesten er niks van hebben in eerste instantie. Dieren met empathie, kom nou.
Nou, de psychologen hadden nog veel meer weerstand. Aanvankelijk wilden ze ook niks horen van mensen met empathie. Dus de pioniers die onderzoek deden aan empathie, dat waren over het algemeen vrouwen. Dat is ook interessant natuurlijk. Ja. Die deden onderzoek naar empathie bij kinderen en bij volwassenen. En ik heb met een van hen gesproken, Caroline Zaan-Waxler heet die. En die zei dat 30 jaar geleden, toen zij begon, als zij op een conferentie probeerde iets te presenteren over empathie bij kinderen, dan werd ze afgeschreven als dat het ging over telepathie of astrologie. Ze viel in de categorie, zei ze, van damesbladen, wetenschap. Niet echt serieuze wetenschap.
Jammer, empathie, die collega is afgeschreven. Ja,
ja, empathie was geen geld voor en het werd niet serieus genomen. En dat is helemaal veranderd, ongeveer 10, 15 jaar geleden, voor de mens. Maar voor dierenempathie bestond die weerstand nog in grotere mate en bestaat nog steeds in bepaalde kringen. Want voor dieren hebben we andere regels. Voor dieren geldt dat de psychologen vinden dat we niet antropomorf moeten zijn. Alsof dat op een of andere manier een wet van God is. Maar dat, ik weet niet, hebben ze zelf verzonnen in feite, die wet. Dus dat was een van de redenen. Een andere is dat de mensen liever dieren afschilderen op een afstandelijke manier en in een negatief licht dan in een positief licht. Dus als, laten we zeggen, mensen in Bosnië elkaar afmaken, dan zeggen we dat zijn net dieren. Dus we gebruiken het woord dieren voor negatieve dingen die mensen doen. Ja, maar als
liever
mensen,
nog beesten dan ook. Hè?
Beesten, ja. Als mensen aardig zijn tegen elkaar, dan zeggen we, dat komt door onze religie, onze cultuur, onze opvoeding. Dat proberen we voor onszelf op te eisen. Dat Daar hebben we geen biologische verklaring voor. En dus dat zijn de soort van twee weerstanden waar je mee te werken hebt als je over empathie bij dieren
spreekt. Ik wil zeggen, het is niet alleen maar te verklaren uit bijvoorbeeld religieus superioriteitsgevoel dat de mens mijlenver verheven boven de dieren staat.
Het is natuurlijk toch altijd een religieuze basis. Als je biologen hebt, en in Nederland heb je dan stel, je hebt ze overal, die zeggen dat, of psychologen die zeggen dat de mens echt heel anders is dan het dier. De mens is niet zomaar een dier, weet je wel.
Yeah.
Daar zit natuurlijk toch altijd een religieus flavor achter. Want anders, hoe kunnen ze aan dat soort opinies komen eigenlijk?
Yeah. Ja, en toch, ik bedoel, antropomorfisme, hè, dus met mensenogen naar dieren kijken. Ik kan me voorstellen dat dat voor biologen ook riskant is.
Dat is riskant.
Hele verkeerde perspectieven.
Ja, je moet weten wat je doet, laat ik het zo zeggen. Dus als de gemiddelde toerist naar Afrika gaat en terugkomt met een verhaal over chimpansees die in het bos gezien heeft, dan neem ik dat met een korreltje zout. Want,
dan zit dat boordevol met antropomorfisme.
Dat klopt misschien helemaal niks van.
Nee.
Maar als Jane Goodall terugkomt met een verhaal over chimpansees in Afrika en zij heeft er 30 jaar naar, of 40 jaar naar gekeken, dan neem ik dat serieus. Als ze dan met de, want zij kan afwegen wat ze normaal doen en wat ze normaal niet doen. En heeft een vergelijkingsmateriaal. Die maakt dat zelfs als zij zegt van A was verliefd op B, bij wijze van spreken, hetgeen een heel antropomorf statement is, dan denk je toch van, daar zit waarschijnlijk iets in.
Omdat zij dat heel systematisch bekeken heeft?
Wel, omdat mensen die veel tijd besteden aan het bekijken van een bepaalde soort, die hebben natuurlijk toch een heel andere blik. En die zijn veel meer geroutineerd om op te merken wat normaal is en wat niet normaal is. Dan mensen die voor het eerst iets zien en daar al hun projecties in gooien.
Ja, maar dan helpt het waarschijnlijk ook om het in het af te pellen tot basale mechanismen zoals moederliefde en kuddegedrag. En zelfs tot op neurologisch niveau. Want ik begreep dat spiegelneuronen ook een hele centrale rol hierin spelen. Wat zijn dat precies?
Bij de empathie, ja.
Yeah.
Wel, wat wij doen natuurlijk is, zo gauw als iemand komt met een verhaal over, laten we zeggen, hulpverlening of weet ik wat, proberen we dat te vertalen in een experiment. En dus het is niet zo dat we zomaar allerlei verhalen van wetenschappers voor waar aannemen zonder dat er getest wordt of geobserveerd wordt. Wat betreft de spiegelneuronen, dat is een hele grote ontdekking die gedaan is, meer dan 10 jaar geleden, 15 jaar geleden ongeveer, in Parma, Italië, door Italiaanse neurowetenschappers, dat er bepaalde neuronen zijn in de motorcortex die precies hetzelfde reageren op de eigen beweging als iemand anders beweging. Dus bijvoorbeeld een aap die een pinda oppakt, die neuronen die reageren precies hetzelfde als wanneer de aap iemand ziet die een pinda oppakt. Nou, daarom heet het spiegelneuronen, omdat ze zowel het gedrag van de ander als het gedrag van de zelf min of meer vermengt binnen één neuron. Nou, dat is heel intrigerend wat dat betekent, maar het betekent voor een deel natuurlijk dat het verschil tussen zelf en ander vervaagd wordt. Hetgeen heel belangrijk is voor empathie. En daarom vermoeden veel mensen dat deze neuronen bij empathie betrokken zijn. Wat ik het interessante vind, is dat er zijn heel veel speculaties, soms veel te wilde speculaties nu over wat die spiegelneuronen doen. Maar we moeten niet vergeten dat ze bij apen zijn ontdekt. In feite weten we veel meer over spiegelneuronen bij apen dan bij mensen op dit moment. En dat geeft al aan dat onderscheid tussen mens en dier, waar empathie misschien een rol bij zou spelen, waarschijnlijk helemaal niet klopt. Want tenslotte zijn deze belangrijke neuronen bij dieren ontdekt.
Ja. Ja, goed, de term na-apen komt dan natuurlijk ook meteen bovendrijven. Maar
ja, apen zijn in feite heel goed in imitatie. En er is een tijd geweest van ongeveer 10 jaar geleden dat daar aan getwijfeld werd. En dat zelfs imitatie genoemd werd als een uniek menselijke eigenschap. Nou, dat gebeurt heel vaak natuurlijk. Dat uniek menselijke eigenschap genoemd worden. En dat een paar jaar later dat we zeggen van dat klopt toch eigenlijk niet zo. En nu zijn er een heleboel heel aardige onderzoekjes over imitatie bij apen.
Ja. Maar het gaat zelfs over soortgrenzen heen. Ik bedoel, apen imiteren ons, wij imiteren dieren. En ja, Apen voelen ook empathie richting mensen.
Ja, natuurlijk is het soortoverschrijdend. Want,
is dat zo natuurlijk?
Als je eenmaal de eigenschap hebt van empathie, dan kun je het toepassen buiten je eigen soort. Nou, dat is niet waarom het ontstaan is. Kijk, empathie is ook bij de mens is niet ontstaan om gericht te worden op een gestrande walvis, bij wijze van spreken. We kunnen het daar wel op toepassen, maar dat is niet waarom we empathie hebben. We hebben empathie omdat we een sociale soort zijn die in een groepsverband leeft. Maar als je het eenmaal hebt, er is niets wat zegt in de biologie dat je niet iets wat je hebt kunt toepassen. Dus waarom je niet bijvoorbeeld agressief zou kunnen zijn tegen een hond. Terwijl de menselijke agressie niet ontstaan is om honden aan te vallen. Maar je kunt je agressie daarop toepassen.
Waarom, dus, waarom zou je emotie zich aan soortgrenzen houden?
Ja, dus je hebt die eigenschappen. En zo gauw als je zo'n eigenschap hebt, zoals laten we zeggen empathie of altruïsme, kan het buiten de strikte grenzen worden toegepast waarvoor het bedoeld is. Hetgeen ook betekent dat wij bijvoorbeeld altruïstisch kunnen zijn voor mensen die we helemaal niet kennen. We kunnen geld sturen naar een gebied in Afrika of een gebied in Thailand, waar ze een tsunami gehad hebben. En dus we kunnen ons altruïsme toepassen volledig buiten de groep. En ik geloof niet dat het daarvoor ontstaan is oorspronkelijk.
Nee, je noemt net al het voorbeeld van mensen die een walvis redden die gestrand is. Maar moet ik dan daar dus ook uit afleiden dat die anekdotes die je hoort van dolfijnen die een bijna verdrinkende zwemmer redden. Daar hecht je gewoon 100% geloof aan. En dat is inderdaad net zo empathisch als die mensen die walvis proberen terug in zee te duwen.
Ja, de dolfijnen die zwemmers redden. Kijk, als daar één verhaal van was, dan zou ik zeggen van, nou, ik weet niet wat daar gebeurd is. Maar we hebben
dat hoor je heel vaak.
We hebben veel meer dan één verhaal. Hè? We hebben er wel 20, 25 van dat soort verhalen. En soms met mensen die op tv zijn gekomen, en heb ik gezegd, het volgende is gebeurd met mij. En je zult het niet geloven, enzovoort. Ja. En wat die dolfijnen misschien doen, is dat ze mensen waarnemen als zoogdieren en dat ze zoogdieren bevoordelen tegenover bijvoorbeeld haaien en dat soort dieren. Want ze hebben zelf een heel goed verdedigingsmechanisme tegen haaien, de dolfijnen zelf. En dat ze misschien als ze mensen in het water zien en ze zien haaien in het water, dat ze diezelfde reactie dan uitstrekken naar ons.
Ja. De anekdotes worden beschreven in het boek. Ook een ander mooi voorbeeld van een collega primatoloog is het, geloof ik, mevrouw Coats. Zij was primatoloog? Uh-huh, of psycholoog?
Nadia Coats.
Nadia Coats. Dat is ook een hele mooie passage. Daar schrijft zij: als ik doe alsof ik huil, mijn ogen sluit en snik, houdt Joni, dat is een aap die zij thuis heeft opgevoed, houdt Joni onmiddellijk op met spelen en met zijn andere activiteiten en rent snel naar me toe, helemaal opgewonden in de war. Hij komt van de meest afgelegen plekjes rond het huis, zoals het dak of het plafond van zijn hok, waar ik hem ondanks mijn aanhoudende geroep en gesmeek niet vandaan kon krijgen. Gehaast rent hij om me heen, alsof hij op zoek is naar een dader. En dan kijkt hij naar mijn gezicht, neemt teder mijn kin in zijn hand, raakt mijn gezicht zachtjes met zijn vinger aan, alsof hij probeert te begrijpen wat zich afspeelt, en draait zich om terwijl hij zijn tenen tot stevige vuisten balt. Je ziet hier inderdaad gewoon een kind wat boos is omdat iemand de moeder heeft onrecht aangedaan. Ja, alleen dit kind is een aap.
Wat ik interessant vind hieraan is dat hij, als zij haar handen voor haar gezicht slaat, dan probeert hij haar handen weg te trekken, want hij wil haar gezicht zien.
Hij wil contact maken.
Wel, dat is heel interessant. Dus dat hij niet alleen beïnvloed is door haar emoties, hetgeen heel veel dieren hebben, maar dat hij ook probeert uit te zoeken waar ze vandaan komen. Hij is nieuwsgierig naar de emoties. Nou, dat is een extra stap, wat volgens mij niet bij heel veel dieren voorkomt, maar dat we allemaal ook van jonge kinderen kennen. Is dat ze hebben misschien nog geen volledig begrip, maar ze proberen uit te vogelen wat er eigenlijk precies aan de hand is. En dat is de eerste stap tot perspectiefname, waar je niet alleen verontrust bent omdat iemand anders verontrust is, of angstig wanneer iemand anders angstig is, maar je probeert de oorsprong, de oorzaak van het zaakje te vinden.
Ja. En het feit dat deze aap bij deze onderzoekster in huis is opgegroeid, doet daar niets aan af?
Nou, die is natuurlijk beïnvloed door de menselijke relaties en is daardoor heel erg aan haar gehecht. Ja, want anders zou die niet zo aan haar gehecht zijn. Maar wat die doet is helemaal niet zo verschillend van wat apen bij elkaar doen. Dus apen die je in huis grootbrengt, ja, je beïnvloedt hun gedrag omdat ze meer met mensen optrekken. Maar ze doen niet noodzakelijk fundamenteel andere dingen met ons dan ze met elkaar doen.
Ja. Eerder zei je al dat je al deze stellingen en verklaringen als een pure Darwinist doet. Ooit was het zelfzuchtige gen, de selfish gene van Dawkins, was het summum van wat als evolutie werd gezien. Hè? Genen die in een soort eigen belang om het recht van de sterkste strijden. Maar nu komt er eigenlijk een totaal ander beeld naar voren. Hè? Juist dat...
Wel, het is niet in conflict noodzakelijk.
Nee, dat is de vraag inderdaad. Is dit strijdig met elkaar dan?
Nee, want het zelfzuchtige gen, ik noem het liever zelf het zelfpromoverende gen of zo, of het zelfbevorderende gen, slaat op het feit dat genen die positieve eigenschappen voor de houder produceren, dat die zich ook meer voortplanten. En in die zin, heb ik er helemaal geen problemen mee. Maar als zelfzuchtig gen wordt vertaald, want dat doen sommige mensen, als het wordt verteld, als dat betekent dus ook dat wij zelfzuchtig zijn, puur zelfzuchtig zijn, dan zeg ik, wacht even, het gaat over genen nu en het gaat over evolutie. Het gaat niet over de menselijke psychologie en dat onderscheid moeten we maken.
What's up, girl?
He stood me up again.
Again?
Mm-hmm.
Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
Yes, honey, I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?
Seem to think that you're so bitchy keen.
dat was onmiskenbaar Janet Jackson. What have you done for me lately? En ook deze muziek werd ingegeven door een suggestie uit het boek Een tijd voor empathie van hoogleraar psychologie Frans de Waal. Want what have you done for me lately, dat duidt natuurlijk op de wederkerigheid. En in Een tijd voor empathie beschrijft de Waal hoe dieren niet alleen oog hebben voor de emoties van anderen, ze hanteren ook dat wederkerigheidsprincipe. Frans de Waal, waar blijkt dat uit?
Wel, dat hebben we systematisch onderzocht door bijvoorbeeld te kijken als apen 's morgens elkaar vlooien, chimpansees. En wie vlooit wie voor hoe lang? En dan introduceren we voedsel daarna. Een paar uur later geven we ze het eten. En kijken we wie deelt voedsel met wie. En dat is in feite een heel mooi verband tussen de twee. Is dat als ik jou die ochtend lang heb zitten vlooien en jij bent toevallig degene die het voer in handen krijgt, want niet iedereen krijgt het in handen, dan is er een veel grotere kans dat je met mij deelt dan wanneer ik jou niet gevlooid zou hebben.
Onafhankelijk van de sociale rangorders die daar natuurlijk ook doorheen lopen.
Ja, maar in feite de rangorde is niet zo belangrijk bij de voedseldeling. Dat is het interessante van chimpansees is dat het is inderdaad zo als een dominante chimpansee op voer afloopt en een subordinaat loopt er op af. Op hetzelfde moment dat de dominant het dan neemt. Maar als een ondergeschikt individu eenmaal voedsel in handen heeft, wordt het niet meer afgenomen. En ook niet, al is het de laagst geplaatste vrouwtje en de alfaman komt erop af, dan moet hij nog steeds bedelen om er wat van te krijgen. Dat is heel interessant. Dus ik zeg altijd dat ze hun hiërarchie in feite uitschakelen zo gauw als het om voer gaat. Maar ze gaan dan in een systeem van reciprociteit of wederkerigheid, waarbij ze opletten wie heeft wel wat gedaan voor wie en dat bepaalt wie voedsel krijgt van wie.
En in hoever gaat dat terug? Ik bedoel, herinneren ze zich nog als iemand je een jaar geleden een kunstje heeft geflikt?
Wel, dat kunnen wij met de chimpansees heel moeilijk uitzoeken, want elke dag gebeurt er van alles en zijn er ruzies en seks en weet ik wat ze allemaal doen. En dus voor ons om een verband te leggen tussen een gebeurtenis van nu en een gebeurtenis van een jaar later is vreselijk moeilijk. Maar het is wel zo dat als het een heel ingrijpende gebeurtenis is, dat ze een hele lange dankbaarheid kunnen hebben. Dus om een voorbeeld te noemen, op de Arnhemse dierentuin heb ik ooit een vrouwelijke chimpansee geholpen om een kind groot te brengen. Want ze had zelf niet voldoende melk en ik heb haar geleerd om met een fles te werken en haar eigen kinderen. Ze had al 3 kinderen verloren op die manier. En dus ze was, daarna was ze enorm dankbaar voor de training die ik haar in feite gegeven heb. En dat heeft ze 20 jaar, ze is nu onlangs overleden. Maar telkens als ik ook maar even in de buurt kwam, was ze nog steeds enorm blij om mij te zien. Veel meer dan welke andere chimpansee die ik ooit gezien heb.
Het is grappig, hè? Want dus, totdat ik dit boek had gelezen, zou ik waarschijnlijk gezegd hebben van ja, dag. Antropomorf geklets. Mm-hmm. Maar dit is gewoon zo zonde klaar.
Ja, ik heb geen andere verklaring waarom zij. Ik had geen nauwe band met haar speciaal. En ik heb wel een band met haar gevormd in de tijd dat ik haar leerde hoe ze een fles moest gebruiken. Maar ik zie dat niet echt als een verklaring waarom ze dan 20 jaar later nog staat te huppelen en absoluut mij wil aanraken en omarmen en weet ik wat allemaal. Ik leg dat verband met hoe ik haar toen de tijd geholpen heb. Ja. Omdat ik dat met geen enkele andere chimp heb meegemaakt. Ja.
Nee, ik moet eerlijk zeggen, de voorbeelden uit het boek zijn overweldigend. En soms ook eigenlijk te bizar voor woorden. Ik pak er nog eentje bij. Pagina 184. Een spel wat mij meteen deed denken aan dingen die, als je met een afdeling van het werk op bosdag moet, dan ga je management spelletjes spelen. Mm-hmm. Dat lijkt bij apen ook voor te komen. Ik lees voor. Bij het eerste spel zitten 2 apen tegenover elkaar op een tak en steken allebei een vinger steeds dieper in het neusgat van de ander, totdat die vinger tot aan het eerste kootje onzichtbaar is geworden. Zachtjes heen en weer zwaaiend zitten ze zo tegenover elkaar, met een gelaatsuitdrukking die wel als haai is beschreven. Nog merkwaardiger is het tweede spel, waarbij de ene aap bijna een hele vinger tussen de oogbol en het ooglid van de andere insteekt. Apen hebben kleine vingers, maar in verhouding tot hun neus en ogen zijn ze niet kleiner dan onze. En op hun vingers zitten ook nagels, die uiteraard niet helemaal schoon zijn, zodat dit gedrag het hoornvlies kan beschadigen en infecties kan veroorzaken. De apen moeten echt roerloos blijven zitten, anders kan er eentje zijn oog kwijtraken. Dit is gewoon een vertrouwensspelletje wat je met op een bosdag met je collega speelt.
Ja, wel,
ja, niet letterlijk. Maar...
niet letterlijk. Wij zouden dat niet doen. Wij zouden, nee, wij zouden dat te riskant vinden. Dit gaat nog verder dan de bosdag. Om het oog achter de vinger achter de oogbol van de collega te steken.
Waarom doen ze dit?
Ja, dat weten we ook niet precies. Dit zijn observaties van Susan Perry. Die observeert kapucijnapen in Costa Rica. En die heeft uitgebreid gedocumenteerd. Heeft er ook video's van en alles. Hoe die apen er dan gewoon een half uur lang doodstil zitten. Want ze mogen ook niet bewegen. Want anders dan gaat er een oog. Het kost het misschien een oog. En dan doen ze die belachelijke vertrouwensspelletjes. En zij denkt dat voor een deel is het om uit te testen wie nou je vrienden zijn. En voor een deel krijg je misschien endorphins die daarmee staan. Zijn ze inderdaad.
Endorphines, de gelukshormonen.
Ja, dat ze eigenlijk letterlijk high zijn terwijl ze het doen. Dat het een soort van drug is voor ze. Dus dat zijn de speculaties die we daarover hebben, ja.
Ja. Ja, maar je bent dus inderdaad wel geneigd om inderdaad meteen ook die link te leggen naar management. De banken, Wall Street vielen eerder dit uren ook al.
Wel, ik vergelijk dit met de vertrouwensspelletjes die mensen doen, die ook eigenlijk behoorlijk belachelijk zijn. Dan krijg je zo'n groepje employees van een of ander bedrijf. Die gaat naar een weekend waar ze achterover vallen in de handen van anderen of zo. Of waar ze
moet je maar vertrouwen dat die ander je opvangt.
Ja, en dan moet je dus met je grootste rivalen moet je die op dat moment maar vertrouwen. Dat zijn ook hele vreemde spelletjes die we doen.
Ja. Maar goed, en dat dan gezegd in een tijd waarin het vertrouwen in de banken en in de beursgoeroes eigenlijk tot het vriespunt gedaald is.
Ja. Ja, vertrouwen is een heel interessant onderwerp. Want vertrouwen, hoe hoger de mate van vertrouwen in een samenleving, hoe gelukkiger de mensen. Dat verband is wel aangetoond door psychologen. Dus bijvoorbeeld de Denen hebben de hoogste gelukkigheidsgraad van alle landen en hebben ook de hoogste vertrouwensgraad van elkaar, van alle landen.
Maar niet het hoogste inkomen?
Nee, inkomen is in feite secundair. Dus men denkt vaak dat hoe meer geld, hoe gelukkiger je bent. Maar dat is helemaal niet noodzakelijk.
Nee. De subtitel van het boek is Wat de natuur ons leert over een betere samenleving. Als we dan nog eens even die beurscrisis en de bankencrisis erbij pakken. Wat is hier volgens de primatoloog Frans de Waal misgegaan?
Wel, ik denk de afgelopen 25, 30 jaar, sinds Reagan en Thatcher, hebben we gehoord dat als je een samenleving bouwt op zelfzucht en competitie en individuele inkomsten eigenlijk, dat alles goed zal komen. De markt reguleert zichzelf. Daar zijn markten namelijk heel erg goed in. En dus het enige wat we hoeven te doen is de mensen de incentives te geven, hoe heet het, de stimulans te geven om voor zichzelf te werken en dan komt alles goed.
En zelfs dat zou je op een kromme manier nog wel darwinistisch kunnen noemen. Het recht van de sterkste.
Ja, ja. En zo, het wordt ook vaak verdedigd als een biologische manier van doen. Het wordt vaak, zelfs door Amerikaanse conservatieven die helemaal niet in evolutie geloven, wordt vaak de evolutie erbij gesleept. Want dan zeggen ze van dat is hoe de natuur werkt. Nou, en mijn reactie is, en zeker nu een jaar geleden de hele zaak in elkaar gestort is en gebleken is dat de markt helemaal niet zo goed is in zelfregulatie. Mijn opmerking is wel, dat is niet exact hoe de natuur werkt. De natuur werkt inderdaad, heeft een proces van natuurlijke selectie en dat kun je proberen te imiteren. Maar de natuur heeft soorten voortgebracht zoals de mens, maar ook de olifant en de dolfijn en de mensaap enzovoorts, heeft soorten voortgebracht die overleven door met elkaar samen te werken. Heeft soorten voortgebracht die van nature empathisch zijn, die van nature samenwerkend zijn. En ja, ze zijn ook competitief op hetzelfde moment. Dat is natuurlijk wel interessant dat we die combinatie hebben. We zijn samenwerkend en competitief op hetzelfde moment en zelfzuchtig. Maar door een maatschappij puur op te zetten op het principe van zelfzucht, negeer je in feite een hele kant van de mens.
Een hele biologische wet.
Ja. Ja. En eigenlijk Adam Smith, de vader van de economie, die zei dat al. Dat is degene die zei dat markten zichzelf kunnen reguleren. Maar hij heeft er altijd aan toegevoegd in zijn werk dat sociale verantwoordelijkheid en eerlijkheid de belangrijke eigenschappen waren. Nou, eerlijkheid heeft het nogal aan ontbroken voor een tijdje. En sociale verantwoordelijkheid heeft het nogal aan ontbroken. En er zijn natuurlijk economen geweest in de afgelopen 10 jaar... die letterlijk zeiden van sociale verantwoordelijkheid hebben we helemaal niet. De enige verantwoordelijkheid die wij als ondernemers hebben is om geld te verdienen voor de rest van de maatschappij. Geld, geld, geld. En het ging alleen maar om geld. En Adam Smith heeft dat. Nou, en dat is een een min of meer een tijdgenoot van Darwin, die dat toen al zag dat het niet zo werkte.
Ja, maar is dat dan inderdaad een balans die een beetje zoek is? Of is misschien de aardkloot gewoon te vol geraakt met mensen, dat die wetten gewoon niet meer opgaan?
Nou, ik denk niet dat het is een kwestie.
Pessimistisch gedacht.
Ik denk niet dat het een kwestie is van bevolkingsdichtheid. Ik denk dat het een kwestie is van politici en economen die een veel te beperkte view hebben gehad van de menselijke natuur. En die dachten dat ze de menselijke natuur konden reduceren tot geld verdienen. En dat als alles is wat geld. En het is wel interessant. Sommigen hebben gezegd dat de reden dat er nooit vrouwelijke Nobelprijswinnaars waren, is dat vrouwen zich niet aangetrokken voelen tot de economie. Want de economie geeft dit soort van beeld van geld is waar alles om draait. Nou is het toevallig. Dit jaar is er één vrouwelijke Nobelprijswinnaar geweest. En die ken ik toevallig. En dat is iemand die werkt aan community relaties. Weet dat? En aan gezamenlijke interesses van mensen. En dat is precies het onderwerp waar dit boek ook over gaat.
Ja. Blijft er uiteindelijk nog wel iets van een verschil tussen mensen en dieren over? Of is het gewoon uiteindelijk met empathie laatste barrière?
Empathie heeft veel niveaus. Van heel eenvoudig, zoals bij muizen waarschijnlijk, en sommige andere zoogdieren, tot heel complex. Dus de empathie van mensen is meer gecompliceerd. In de zin van, je kunt een boek lezen over een bepaald karakter en in huilen uitbarsten over wat er gebeurt. Hetgeen volgens mij niet met chimpansees een gebruikelijke reactie is. Die lezen natuurlijk ook geen boeken.
Maar het schijnt wel dat chimpansees bijvoorbeeld tv kijken.
Ja, maar in ieder geval het inlevingsvermogen en het verbeeldingsvermogen van de mens is heel bijzonder. Dus dat is een verschil.
Maar is dat dan een gradueel verschil? Of is dat echt een aparte kwaliteit die je nooit bij apen gaat vinden?
Ja, ik denk dat alle verschillen die we hebben tussen mens en mensaap gradueel zijn, behalve, dat is er eentje die volgens mij absoluut is, en dat is het taalvermogen. Dus de menselijke taal beschouw ik altijd als iets heel bijzonders. En alhoewel we bij chimpansees een beetje van dat soort dingen leren, is echt niet vergelijkbaar bij wat we doen. Maar voor de rest, je sociale psychologie van de mens, laten we zeggen, is gradueel verschillend.
Dus het is niet dat we over een paar jaar het volgende boek van Frans de Waal zien dat het taal ook slechts een gradueel verschil blijkt te zijn.
Nee, en ik ben ook geen taalkundige, dus ik zal er waarschijnlijk nooit een boek over schrijven, maar ik denk dat dat een vrij groot verschil is.
En hebben dieren humor?
Ja, ik geloof het wel.
Ja, waar blijkt dat
in
uit?
In zekere zin, van dat ze bijvoorbeeld bepaalde spelletjes leuk vinden. En dat ze dan een groot spel. Ze hebben ook een lachuitdrukking die ze hebben. Dat ze die lachuitdrukkingen gebruiken onder bepaalde omstandigheden die wij eigenlijk ook wel komisch zouden vinden. Zoals bijvoorbeeld een babyaapje die een volwassen man in elkaar timmert. Dat vinden ze dan heel komisch, weet je wel.
Ja. Dus dat is ook al geen essentieel verschil meer?
Nee, ik geloof niet dat een essentieel verschil is.
Nee. Het boek zit nog zo barstens vol memootjes, maar de tijd is op. Professor de Waal, hartstikke bedankt.
Geen dank.
Ik noem nog even de titel. Een tijd voor empathie van Frans de Waal is uitgegeven bij Contact. En alle verdere informatie zullen wij op onze site zetten. www.hoezoradio.nl. Tot zover deze speciale uitzending van Hoezo. Morgen zit hier collega Pieter van der Wielen. Die praat dan met Klaas van Berkel over het academisch leven. Met hartelijk dank aan de collega's van Radio Noord en Herman de Visser voor de technische faciliteiten. En we sluiten af met de enig denkbare conclusie na dit gesprek. You and me ain't nothing but mammals. Een prettige avond verder.
Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
Like daylight savings time.
Do it now.
You and me, baby, ain't nothing but math. So let's do it like they do on the Discovery Channel.
Do it again now.
You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel.
Getting horny now.
Radio 5.